Naast de boeren liggen ook de vissers onder vuur. Vispopulaties gaan achteruit en overbevissing is volgens de EU de oorzaak. Maar wat is de echte waarheid? We bespreken het met Job Schot, oud-voorzitter van visserijbelangenorganisatie EMK. Een maand na de historische EU-deal over de AI-regulering is er nu ook overeenstemming over de technische details. Futurist Christian Kromme licht toe waarom hij dit als een positieve stap voorwaarts ziet, terwijl anderen juist waarschuwen voor toenemende digitale surveillance. En de migratiecrisis in Texas legt een wereldwijd fenomeen bloot. Podcastmaker Adam Curry praat ons vanavond vanuit Texas over de ernst en de oorzaken. Het is vanavond woensdag 7 februari. Mijn naam is Ancella van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Welkom en leuk dat je weer kijkt. Een warm welkom ook aan mijn tafelgasten. Te beginnen met onze eigen journalist David Boerstra. Futurist Christian Kromme, welkom terug. En voor het eerst bij ons aan tafel visser Job Schot. Als eerste wil ik graag met jullie het nieuws van de dag doornemen. We gaan naar de landbouw, want de Europese Commissie schrapt de doelstellingen van de emissiereductie rondom de landbouw. Ja, Job, een goede zaak?
Ja, ik denk het wel, want we hebben er net als de boeren mee te maken in de visserijsector dat wij de emissie moeten reduceren. Terwijl dat bij ons gaat, dat is eigenlijk bijna niet te meten over 1 mol per hectare voor de garnalenvissers in Natura-gebieden. En ten tweede dat ze die taksen toch schrappen nog eigenlijk. Want dat is voor ons gewoon de doodsteek als de brandstof dat daar een tax op zou komen.
Goede zaak dus.
Ja, zeker. Zeker weten.
Nou, nog een kleine kanttekening plaatsen bij dit bericht. Want op de foto zie je hier volgens mij Wopke Hoekstra op de achtergrond staan. Dat is een nieuwe klimaatgezant die we hebben gestuurd nadat Timmermans terugkwam. En zij gaan nu nog even vol op het orgel, hè, vlak voor de verkiezingen. Wil hij nu naar 90% reductie in 2040 als het gaat om CO2? Nou, dat soort dingen vind ik echt knettergek. Ik weet niet of je dat meegekregen, stond gisteren in het nieuws.
Ja, dat heb ik gelezen. Bizar. En het is gewoon, wij worden opgescheept met enorme maatregelen te nemen. Dus zo moeten we een katalysator op onze uitlaatgassen bouwen. Die kost tussen de 50.000 en de 150.000 euro. Nou, dat is voor heel veel vissers gewoon niet op te brengen. Dat betekent gewoon einde bedrijf. En dat zie je ook, veel vissers geven de pijp aan Maarten. Ik ben 5 maanden geleden gestopt. Ook onder andere hierdoor, omdat ik ook voor die investering stond van 150.000 euro op mijn motor om dat te bouwen. Terwijl dat die emissie is gewoon te verwaarlozen. Stikstofdepositie is op zee geen probleem. Omdat niets daaronder leidt. Dus het zijn gewoon idiote maatregelen die direct van tafel aan moeten.
Ja, helder. Ja, dan de formatie. Het zal niemand ontgaan zijn dat de formatie is geklapt. NSC-leider Pieter Omtzigt trekt zich terug uit de formatiegesprekken. Job, nog even bij jou. Want natuurlijk heel veel boeren hebben op BBB gestemd. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dit een behoorlijke teleurstelling is dan.
Nou, natuurlijk. Want ik denk voor de boeren en ook voor vissers was het eigenlijk een beetje hoop. Dat er kwam natuurlijk een frisse wind ging waaien in Den Haag. Nou, ik zie nu Pieter Omtzigt die zogezegd, hij schuilt nu onder een paraplu. Dat er eigenlijk financiële lijken uit de kast zouden rollen. En daar verschuilde zich achter en zegt hij, ja, ik stap uit die onderhandelingen. Nou, er zal wel wat meer aan de hand zijn. Ik denk dat hij gewoon over de rechtsstaatelijkheid van Wilders zijn ideeën, dat hij daar meer over in de klins ligt met zijn achterban, dan dat het daadwerkelijk gaat over die financiële tegenvallers die hij gepresenteerd krijgt. En ja, hij doet nu net of dat hij dat net gisteren gekregen heeft.
Daar zit wat in. Maar ik denk wel dat die lijken er zijn, hoor. En ik ben benieuwd of ze nog erger zijn dan gedacht. Van die 17 miljard wisten we het. Mm-hmm. Maar Arno Wellens, die financieel journalist die hier ook wel eens staat, die had dit al meer dan een week geleden gebracht, dat Kaag Nederland echt heeft opgezadeld met lijken in de kas, zoals je dat noemt. En ja, nu blijkt dat waar te zijn. En misschien is er nog wel veel meer aan de hand.
Dus en die denken ook op Jetten. Gewoon met die idiote klimaatregels. Miljarden wordt er gepompt, ook in die offshore wind. Miljarden, geloof ik, dat er de laatste jaren voor 60 miljard in het Nederlandse gedeel geïnvesteerd is. Nou, dat is gewoon niet meer op te brengen op een gegeven moment.
Ja, Christian, volg jij de politiek een beetje?
Helemaal niet. Ik ben volledig uitgecheckt. Ja? Maar het verbaast me niks wat er gebeurd is. Ik vind het zo ongeregeld.
Ja, ben je ook niet gaan stemmen dan?
Nee. Ik had wel de intentie om het te doen, maar ik denk van ja, weet je, ik heb gewoon totaal niet het gevoel dat het nog iets doet. Ik het zo zeggen.
Ja, ik vrees dat je niet de enige bent. Dan gaan we naar Tucker Carlson. Want Tucker Carlson gaat Vladimir Poetin interviewen. Ja, er werd heel erg veel over gesproken op social media. Maar hoe opzienbarend is dit, David?
bijzonder opzienbarend, ja. Ik denk dat dit, te zeggen, dit is gonna break the internet als het zover komt. Hè, als ze dit online krijgen, en hij gaat online, dit interview. Eerst op zijn platform en daarna op X, zoals we dat dan nu noemen. Elon Musk heeft al toegezegd dat hij het niet gaat censureren. Andersom heb je Verhofstadt vanuit Brussel die zegt van ja, misschien moeten we juist Tucker Carlson een travel ban opleggen als hij naar Poetin wil. Dus je ziet duidelijk een confrontatie tussen nou ja, het vrije woord en Brussel die het liever aan perken en banden legt. Maar ja, dit is grandioos. En je ziet het ook in beeld staan. Hij zegt ook van, it is our duty to inform people. Hij is een journalist en hij wil mensen dus informeren. En je hoeft het niet eens te zijn met Poetin, maar dat er iemand naar hem toe gaat en dat gesprek afneemt, dat is heel waardevol. Dan mag je daarna nog steeds je eigen mening vormen. Dat zegt hij ook allemaal in het filmpje.
Maar even David.
67 miljoen keer bekeken is.
Ja, maar filmmaker Oliver Stone is eerder ook al eens een keer naar Rusland geweest. Heeft Poetin ook geïnterviewd. Maar daar hebben we het eigenlijk niet meer over. Dus is het dan deze keer anders?
Ik denk dat deze keer het momentum inderdaad echt anders is. Je ziet nu nog media dan ja, een beetje Tucker Carlson framen als omstreden. Hè. Dat is gebeurd dan bij RTL bijvoorbeeld. Hè. Dan staat dat zo in de kop. Maar als je kijkt naar de orde van grootte van Tucker Carlson zelf, het aantal views dat hij haalt, dan heb je het straks echt over honderden miljoenen mensen die hij bereikt. Dus ja, eigenlijk is de rest marginaal en staat hij straks bovenaan met het interview. En kan hij laten zien wat de ideeën van Poetin waren, bijvoorbeeld bij het invallen van Oekraïne of misschien zijn plannen met de rest van Europa. Laat het maar een keertje horen.
Ja, en waarom is dit nou zo omstreden?
Ja, omdat je, het is, voelt een beetje als huilen met de vijand voor mensen in Brussel. Die zeggen van ja, het is aan de Poetin-versteer en daar moeten we niet naar luisteren.
Ja, helder. Dankjewel, David. Naast de boeren liggen de vissers onder vuur door de Europese visquota. Vispopulaties gaan achteruit in de Noordzee en overbevissing is volgens de EU de oorzaak. Tegelijkertijd lijken windparken op zee ook een rol te spelen, maar publiceerde de Rijksoverheid hier niets over in de laatste visquota. Ondanks dat het Rijk hier al in 2020 over berichtte bij het aanleggen van de windparken.
Windparken bieden risico's voor het zeeleven. Bij de bouw wordt er bijvoorbeeld veel geluid geproduceerd waar zeezoogdieren en vissen last van kunnen hebben. En als de windparken er eenmaal staan, is er het risico dat vogels en vleermuizen er tegenaan vliegen of het hele gebied gaan vermijden.
Je zet palen in zee. Gebeurt voornamelijk nog met heien. Heb je veel geluid onder water. Je hebt natuurlijk heel veel beesten die onder water leven en daar last van kunnen hebben. We leggen duurzame energie aan, dus dat is goed tegen de effecten van klimaatverandering. Maar tegelijkertijd willen we er ook voor zorgen dat de effecten op het zeeleven op deze plek, dat die ook acceptabel zijn.
Kijk, wij zijn voor windenergie op zee en we zijn ook voor meer windenergie op zee. Maar dit moet wel gebeuren binnen de draagkracht van het systeem.
Ja, we gaan zo meteen even verder over de windparken. Maar Job, ja, die boeren die demonstreren natuurlijk, dat is overal te zien. Maar de visserij heeft ook met behoorlijke tegenslagen te maken. Beperkingen en de jaarlijkse visquota, hoe zit dat precies?
Ja, de boeren hebben de demonstreren een beetje over nagekeken of afgekeken van de EMK. Want we zijn het in 2017 al gaan doen, omdat we het gewoon niet eens waren met alle wet en regelgeving vanuit Brussel. Nou ja, nu zie je Adema zegt, er is een overbevissing gaande, dus er moet 60% zo'n ongelooflijk veel van een tonkant om af te halen. 60% is eigenlijk helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. En hij zegt, dat komt door de overbevissing. Nou, we zien dat als vissers totaal anders. Er is heel wat gaande op de Noordzee. Er is een industrialisatie gaande. De bouw van windparken, nou, die hebben gewoon een enorme impact op de ecosystemen. Zoals je al ziet, wat die vrouw daar zegt. Nou, wij roepen dat al jaren, dat dat aan de hand is. En we weten ook dat er een klimaatverandering is. Vis die trekt gewoon vanuit de zuidelijke Noordzee steeds meer noordover, waar het water relatief kouder is dan hier. Dus het is niet om te zeggen van, hier zit geen tong meer. En dan ten derde, een kleinere totale hoeveelheid vis in de zee, dat die ups en downs heeft, dat is van alle tijden en plaatsen. Dus er is niks nieuws. Nu gaat het omlaag, straks gaat het weer omhoog. En die golfbeweging is overal te zien. Tot 2016 ging de visstand omhoog, vooral die tong en schol. En daarna ging ze weer omlaag. Wat is nou het geval? Dan kun je zeggen, ja, het is overbevissing geweest. Maar sinds die 2016, 2017 is meer de vloot dan meer dan gehalveerd. Dus dan kun je dat ook niet meer steken op over bevissing. Nee, en zo zie je, iedere keer wordt die visserij maar geframed. Of dat die de schuldig is van alles, van bodemberoering, et cetera, et cetera. Terwijl dat die offshore windenergie of industrie, die heien palen van 10 meter in de zeebodem. Nou, het geeft explosies onder water, waardoor de vis dood of doof wordt.
Ja, want naast die visquota zijn er nog een aantal andere zaken waar de visserij zich zorgen om maakt. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Ja. En dat is al wat ik zeg over die windindustrieën, die ontwikkeling van die windparken op zee. De visserij is daar nooit gekend of gevraagd van, joh, waar moeten ze komen te staan, dat ze bij jullie het minst in de weg staan. Ze staan gewoon op onze beste visgronden. En het is gewoon onder een hoedje gespeeld. Ze denken ook van, we zetten daar een windpark. Die vissers kunnen daar niet meer vissen. Dus binnen die windparken, dat hebben ze ook altijd uitgedragen, zal er een enorme biodiversiteit ontstaan. Nou, niets is minder waar, want binnen die windparken is er niet meer, nee, is zelfs minder biodiversiteit ontstaan. Want die vis, die vlucht uit die windparken, omdat ze te maken hebben met dat infrasound. Die turbines, als ze gaan draaien, die veroorzaken een geluid beneden de 50 kilohertz. Nou, waardoor al die vis, wij zitten ook niet graag in de herrie, dus die zoeken een veilig heenkomen en die gaan uit een windpark weg. En wat er nog blijft, dat is een oester en een mossel, die groeien daar. En een paar, bijvoorbeeld een steenwijting, nou, dat is een soort met vuilnisbakkenras. Die zit ook in scheepswrakken en op harde substraten, stenen. Nu tegenwoordig om de vlag die de lading dan moet dekken bij die windparken, gooien ze daar kunststriffen binnen zo'n windpark, stukken beton en pijpen, en dan moet dan die vis op aas, omdat daar en kleine biotopen opgroeien op die harde substraten, en dan komt die vis op af. Zegt Wurre bijvoorbeeld, nou, er zit een heleboel kabeljauw, die komen op die substraten af, laten ze onderwaterfilmpje zien, zie je geen kabeljauw zwemmen, maar dan zie je alleen maar een steen bij.
Ja, dus er is een hoop gaande. Je had het ook over de aanlandplicht. Kan je daar nog kort iets over zeggen?
Nou, de aanlandplicht, dat is eigenlijk een artikel uit het gemeenschappelijk visserijbeleid. En die aanlandplicht, die verplicht de visserman om de niet-marktwaardige vis van de gequoteerde vissoorten, dus zoals een tong, een schol, wijting, kabeljauw, om die vis die normaliter gesproken die te klein is, die gaat terug overboord, waar ze een gereden overlevingskans heeft, dus zich kan voortplanten. Nou, nu moet je ze aanlanden. Dus die vis is gewoon 100% dood. Heeft geen kans meer op voortplanting. Verwerking voor die te kleine vis is er niet aan de wal. Dus waar gaan ze? Ze gaan de kliko in en ze gaan in de vuilverbranding. Dat is gewoon doodzonde.
Ja, dus aan alle kanten komen de regels.
Ja, en dan die gesloten gebieden waar we nu mee te maken hebben. Voor de bouw van de Tweede Maasvlakte is ons als visgebied ontnomen. Mm-hmm. Hè, want het is 2000 hectare. Nou, toen is er gezegd, er moet compensatie voor komen voor die Maasvlakte. Nou, er is dus 25.000 hectare aan gesloten gebied aangewezen. Nou, Van der Wal die komt 3-4 weken geleden, komt ze op Stellendam op de havens, die plaatselijke visserlui peilen. Nou, die mannen die waren eigenlijk best wel onder de indruk dat ze zo begaan was met hun. En nu van de week, ze steekt gewoon een mes in de rug van de visserman. Alsnog sluit ze 17.000 hectare te bevissen gebied.
Ja, bij de meest recente visquota publiceerde minister Piet Adema de volgende uitleg bij de beperking over onder andere de tongvisserij. Het is een grote klap voor de Nederlandse vissers, hun families en de keten. De beperking van de vangst van tong is van belang voor het behoud van de tong in de Noordzee. Ja, de afname van vispopulatie zou dus door overbevissing komen, in andere woorden. Het lijkt me dat je daar niet mee eens bent.
Nee, daar ben ik het mee eens. Dat heb ik al gezegd. Er is geen overbevissing op die tong. Afgelopen jaar zijn er 52 grotere kotters gesloopt. Dus dan moet eigenlijk kwotum over zijn. Maar als dit eraf gaat, die 60%, ja, dat is voor het grootste deel van de Nederlandse kottervloot, is dat gewoon einde bedrijf.
Ja.
En hij doet er net een beetje met tranen trekken van, oh, het is zo erg voor de visserijfamilies. Dat deed Schouten in de tijd ook toen de pulsen verboden werd. Ja. Ze zat met biddag in de kerk in Urken met tranen, met tuten. En een week later werd de pulsvisserij verboden. Hij doet het ook. Hij is zo begaan met de visserij. Hij is zo begaan met de visserij dat hij tijdens de quota-onderhandelingen in Brussel schittert door afwezigheid. Nou, wat ben je dan voor een minister? Ja, dan ben je gewoon niet waard, dan ben je geknipt van je neus waard.
Ja, opmerkelijk inderdaad. Ja, nog even terug naar die windparken, want we gaan even kijken naar een foto van de Rijksoverheid. Welke windparken er al gebouwd zijn en welke er gebouwd zullen worden voor 2030. En dat zijn er een heleboel. Hoe belangrijk zijn deze gebieden om te vissen?
Nou, die windparken, dat heb ik al meer gezegd, dus wat de duvel ermee speelt, ze staan echt op onze beste visgronden. Echt op onze historische bestekken, waar die visser vist. Is aan de ene kant wel begrijpelijk, want die bodem waar wij dan vissen is zandbodem, een beetje modderig. Je kan wel begrijpen dat je daar een paal, die zijn 10 meter aan diameter. Het is bijna niet voor te stellen, de buizen die 10 meter, maar die gaan gemakkelijker in een zandige bodem dan dat je die op een rotsbodem zet. Dus ze zetten ze daar. Ten tweede is het eigenlijk, je ziet al, die windparken zijn relatief vrij dicht bij de kust geplaatst, zodat die kabels naar de kust zo kort mogelijk zijn en dan heb je zo weinig mogelijk stroomverlies.
Ja, en wat voor veranderingen hebben vissers opgemerkt in dit visgebied?
Ja, ten eerste zie je van door het heien van die windparken wordt die vis doof of dood. Dus ze verliezen hun oriëntatievermogen. Zodat bijvoorbeeld bruinvissen, die zie je die strandingen op de stranden. Dat is één. Dan zie je die windturbine, zoals ik al genoemd heb, dat infrasound. Dat die vis uit die windparken verdreven wordt. Ten derde zie je die kabels die naar de wal lopen. Dat zijn gelijkstroomkabels. Nou, dat is niet een snoertje, maar dat zijn zulke kabels. Daar ontstaat een magnetisch veld boven. Dat heb je met gelijkstroom. Nou, dus het is gewoon een kunstmatige barrière op de zeebodem die de migratie van vis, schaal- en schelpdieren tegengaat. Dus die vis die blijft aan de ene kant van de kabel. Dus heel dat ecosysteem wordt ontwricht daardoor. Nou, ook die palen, zoals gezegd, 10 meter in diameter, die veranderen de stroomrichting en de stroomsnelheid in de zee. En die zorgen voor een mixing van het water, zodat het slip, het sediment van de zeebodem komt in de bovenste waterlagen, zodat het plankton afsterft, want dan krijg je niet genoeg zonlicht.
Ja, we hebben al deze vragen hebben we ook gesteld. In ieder geval onze redactie heeft gevraagd om een reactie aan Hans Polet op de visquota. Hij is wetenschappelijk directeur van de marinetak van het Vlaams Instituut voor Landbouwvisserij en Voedingsonderzoek. En hij zei daar het volgende over.
Windmolenparken zijn aan de ene kant een plek waar vis grotendeels ongemoeid gelaten wordt door vooral visserij. Aan de andere kant is het windmolenpark toch ook een andere fysieke omgeving, een ander habitat heten wij dat, dan wat het voordien was. En daar komen dan honderden windmolens te staan, harde structuren. Midden in een zandige omgeving, dat zorgt ervoor dat er heel veel andere organismen gaan leven. We weten dat tong migreert elk jaar van en naar de paaigronden. Doen ze dat door het elektromagnetisme van de kabels op en in de zeebodem, in en om die windmolenparken? Of dat nu effectief een effect had op het tongbestand, dat weet ik niet. Dus het blijft voorlopig een beetje gissen op basis van onze kennis en ervaring. Waar ik vooral de nadruk wil opleggen, en dan gaat het over visserijbeheer, dat is dat wij als wetenschappers veel betere data nodig hebben.
Nou, dat is op zich wel opmerkelijk dat hij zegt, ja, er is gewoon heel erg veel wat we eigenlijk helemaal niet weten.
Dat klopt. Er is een heleboel wat we nog niet weten, maar er is ook een heleboel wat we al wel weten. Is pas geleden een Noors rapport, ook van een Noors onderzoeksinstituut zoals Hans Polet van Tielgo is. Dat is verschenen en dat gaf aan bijvoorbeeld van vis die paaiden in larven in de zuidelijke Noordzee. Normaliter hebben die een natuurlijke trek naar de noordelijke Noordzee om daar op te groeien. Nou, dan komen ze een windpark tegen waar ze naar afbuigen. Dat is ook duidelijk waargenomen tijdens het wetenschappelijk onderzoek. Nou, die larven die zijn de weg kwijt, die sterven binnen het windpark, terwijl dat ze eigenlijk noordover hadden moeten zwemmen of op de stroom meegevoerd moeten worden om daarop te groeien. Dus die wetenschap is er. En je ziet het ook, op haaien, op roggen, zijn die kabels, dat is al gemeten en gezien, wetenschappelijk bepaald, dat die ook tegengehouden worden door die kabels. Dus er zijn een heleboel negatieve effecten op de ecosystemen, ook gevaren, bijvoorbeeld van aanvaring. Dat hebben we natuurlijk goed anderhalf jaar geleden gezien met die storm in de winter, dat die schepen die verankeren, want ze leggen, die windparken zijn natuurlijk in de meest druk bevaren zee ter wereld gesitueerd.
Ja. Maar heel even, Job, want hoe kan het dan toch dat deze draconische maatregelen worden doorgevoerd terwijl er zoveel niet bekend is?
Nou ja, alles wordt opgeofferd op het altaar van energietransitie. Wat ze zo gezegd noemen groene energie, wat allerminst groen blijkt te zijn.
Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dit thuis kijken. Misschien is de visserij een ver van hun bedshow. Misschien eten ze zelfs nooit vis. Ja, je weet het niet. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse bevolking? Dat de visserij zo onder vuur ligt?
Nou, dat betekent gewoon dat de Nederlandse bevolking, de Nederlandse burger, de Nederlandse consument straks geen vers gevangen, wild gevangen vis op hun bord heeft. Vis is het enige stukje voedsel op aarde wat niet gemanipuleerd is. We hebben een schone Noordzee. Dus die vis die eruit komt is goed, heeft eigenlijk een lage footprint, want we vangen het hier voor de deur als het ware. Dus dat komt hartstikke in gevaar. En straks zijn we als Nederlandse burger zijn we alleen maar aangewezen op kweekvis uit Oost-Azië, wat vol zit met pesticiden, met antibiotica en dat ook geen omega-3 vetzuur in zich heeft. Dus het is ook niet goed voor je hart- en vaatziekten. Nee, integendeel, het is gewoon heel slecht voor de gezondheid. En dat is die voedselzekerheid, die ligt onder vuur.
Ja, en tot slot, wat kunnen we verwachten van de visserij betreft deze de maatregelen?
Nou ja, de visserij die zie je steeds verder decimeren. Of je wordt helemaal ontmoedigd doordat je het niet meer kan betalen, doordat de bedrijfsvoering door te hoge brandstofprijzen, door het kwotum wat omlaag gaat, door onwerkbare regels vanuit Brussel, wetten die je gewoon niet meer na kunt leven fatsoenlijk als een normale visserman. Ja, die noopt gewoon een heleboel visserlui om gewoon de harp aan de willigen te hangen. En dat gebeurt ook op het moment. Er zijn er een heleboel die zijn al gesloopt. Er zijn er nu weer mensen die zeggen nu, oh, hadden we maar gesaneerd vorig jaar. Want die zien nu dit al als het zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen.
Gaat de visserij dan ook de straat op, net zoals de boeren?
Nou, we zijn een klein beetje al doodgestreden. Dat merk je. We zijn al een beetje, we hebben al de moed al een beetje verloren. Want ook bij de boeren, wat zie je in Nederland, is op Malieveld is er gedemonstreerd met 20.000 boeren. Er is op de Koekamp gedemonstreerd. Nou, dat zijn toch ingrijpende demonstraties geweest. En wat is er eigenlijk in principe veranderd? We zien dat nu net in Brussel en in Parijs waren er gedemonstreerd door de Franse boeren. Eindelijk, misschien lijkt dan toch die harde demonstratie dat het toch loont.
Ja.
En hopelijk gaat er toch ergens toch een lichtje branden bij de politiek, zowel in Nederland, België, Frankrijk als op Europees gebied. Dat we nu toch eindelijk eens gaan zeggen, jongens, waar zijn we nu allemaal mee bezig? Om onze boeren en vissers, die toch zorgen voor ons voedsel. Want dat is toch eigenlijk vastgelegd bij wet, dat er een voedselzekerheid moet zijn. Dat in tegendeel tot de energievoorziening. Dat is niet vastgelegd bij wet.
Ja.
En juist die voedselvoorziening, die ligt gewoon ongelooflijk onder vuur.
In ieder geval heb jij vandaag bijgedragen aan een stukje bewustzijn bij mensen.
Dank je wel.
Dank je wel, Job. Een maand nadat de EU een historische deal heeft gesloten over de regulering van AI, hebben de lidstaten vorige week ook overeenstemming bereikt over de technische details van de AI Act van de EU.
Now, the European Union has agreed on legislation to govern the use of artificial intelligence. The deal includes limits on facial recognition technology and restrictions on using AI to manipulate human behavior. The EU says the future legal framework for AI will include tough penalties for companies breaking the rules, but will not stifle development of the industry in Europe. It follows years of discussions among member states and lawmakers in the European Parliament.
Ja, Christian, de EU AI Act dus. Ja. Als futurist ben jij goed op de hoogte van deze ontwikkelingen rondom AI en ook de regulering daarvan. Waarom is deze wet nou zo significant?
Nou, ik denk dat wij vrij uniek zijn in Europa. Dus de AI is een heel snel opkomende technologie met heel veel positieve, maar ook heel veel negatieve kanten. Het ligt er maar net aan wie het gebruikt. En in Amerika laat het over aan de markt. Kapitalistische werking. In Azië, China, dus meer communistisch van bovenaf. We doen het gewoon zo vanuit de overheid. En in Europa heeft de doelstelling om het human-centric te maken. Dus mensgericht, menscentraal. En dan hebben ze een nieuwe soort regelgeving. Zij is in aanmaak. Het is nog niet in steen geschreven, maar het is nog in ontwikkeling. En je moet je eigenlijk zien als een regelgeving die een soort piramide is met meerdere lagen. De bovenste laag gaat over high risk. Of unacceptable risk, dingen die gewoon echt niet oké zijn. En de onderste laag gaat over limited risk, waar geen risico is. Dus zo willen ze eigenlijk voorkomen dat de hele industrie wordt platgeslagen door regelgeving, maar dat er een soort leveling in zit.
Ja, toch heeft de EU met zicht op de coronacrisis misschien inmiddels niet de beste reputatie betreft mensenrechten.
Klopt.
Ze zegt human-centric. Ja. Wat bedoelen zij dan precies mee?
Nou, dat is natuurlijk het verkooppraatje. maar wat ze doen eigenlijk in die wetgeving is dat ze de mens centraal willen zetten. Dus jouw gegevens mogen niet misbruikt worden. De bovenste laag van die piramide gaat over unacceptable risk. Daar zit biometrische identificatie in, gezichtsherkenning, dat soort dingen. Cognitieve manipulatie, dus jou manipuleren zonder dat je het doorhebt met AI. En dat soort zaken, zeg maar.
Dat willen ze graag verbieden.
Dat is eigenlijk wat ze willen verbieden. En daar is nu de discussie over. En er zijn dus ook details over beschikbaar gekomen.
Want dat zit in de top van de piramide.
Ja, dat mag gewoon niet.
Dat is high risk.
Ja, maar er zijn bepaalde landen in Europa, waaronder Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië, die willen wel dat biometrische identificatie erin hebben. Die willen dat gewoon kunnen doen, op hun burgers kunnen controleren. Frankrijk heeft net miljarden geïnvesteerd in een systeem in Parijs om met de Olympische Spelen mensen te kunnen tracken. En daar is nu gesteggel over. En het is dus een verschuiven van welke zaken zitten in welk laagje. En waar gaan we mee akkoord of niet. En het lijkt er nu op dat die biometrische identificatie, wat dus toch een soort mass surveillance-achtige praktijken zijn, dat het toch in het high risk komt en niet in onacceptabel.
Ja, want dat is natuurlijk de grote kritiek van we creëren hiermee een grote surveillance maatschappij. Ja, ja. Hoe terecht is die kritiek, vind jij?
Nou ja, ik denk dat het al 10, 15 jaar gebeurt. Alleen nu, wat het mooie is van deze wetgeving, is dat er over gepraat wordt. En het moet boven tafel komen, zeg maar. Dus het wordt onderdeel van het publieke debat. Mensen gaan er iets van vinden, mensen gaan weerstand bieden. En ik denk dat dat op zich een positief proces is. Dus goed, maar het is nog niet, de laatste details zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dus ja, we kunnen daar nog invloed op uitoefenen.
Denk je dat dat dan zo gaat? Hè? Dat het dan mensen dit te horen komen en dat ze dan denken van nou, dat wil ik niet. Hè? Dus krijg je die weerstand. Of kan het ook andersom? Dat als het straks die Olympische Spelen er zijn en het lukt in Frankrijk zonder een aanslag, dat ze zeggen van oh, zie je wel. Het is succesvol gebleken, laten we het overal toepassen.
Ja, dat zullen ze zeker doen. En het gaat allemaal, ze worden om veiligheidsoverweging, het terrorisme, child trafficking, mensen, dat soort dingen worden er doorheen geduwd.
Ja. We hebben het daar eerder al over gehad bij Black Box Today, over de zogenaamde function creep. Dus dat bepaalde technologie wordt geïntroduceerd onder het mom van nou ja, het is goed voor het algemeen belang. En deze toepassing, deze toepassing, deze toepassing. Ja. Verder dan dat zullen we niet gaan. Maar vervolgens zie je toch dat verder gebruik erin sluipt. Ja. Terwijl eerst overeen was gekomen, of in ieder geval in het verkooppraatje werd gezegd dat het daar juist niet voor gebruikt zou worden.
Ja, zo wordt het vaak geïntroduceerd en dan noemen ze dingen waar je eigenlijk niet kan tegen zijn. Kinderpornografie, dat soort dingen. Ja, als je er tegen bent, dan ben je ook tegen deze technologie. Dus dan word je meteen aan een kant geschoren, zeg maar. Maar dat is wel nu waar het over gaat. Maar goed, er zijn heel veel burgerorganisaties ook bezig om zeggen van ja, we willen toch die persoonlijke tracking en zo willen we eigenlijk in het niet acceptabele. Dat willen we niet hebben hier in Europa. Net als social credit-achtige toepassingen die in China worden gebruikt, dat willen we gewoon niet. Maar ja, die biometrische identificatie willen ze nu dus eigenlijk zo aanpakken dat het niet real-time mag, dus niet continu mensen kunnen volgen, maar dat ze dat achteraf moeten aanvragen en dat je dan terug te leiden bent ergens. Als er een boef of weet ik veel wat opgepakt moet worden. Dus onder dat precedent wordt het nu toch een plekje gegeven in die piramide.
Ja, dan zouden dus heel veel data verzameld worden.
Alles,
en vervolgens wordt die data toch ligt in handen van bepaalde partijen. En dan komt natuurlijk de beroemde vraag, who watches the watchers?
Ja.
Want wie zorgt er dat die data goed bewaard wordt en dat er geen misbruik van wordt?
Ja, nou ja, het wordt ten eerste in de wet vastgelegd dat er dus een bepaalde agencies komen die daarop toezien, die handhaving raadplegen.
Overheidsagencies.
Ja, ja, ja. En misschien ook bepaalde particuliere partijen, zeg maar. Maar ja, we hebben gezien hoe dat met de GDPR of met de AVG ging, zeg maar. Heel veel stampij en iedereen moest allemaal dingetjes op de website plaatsen. Als je nu gewoon van de 10 bedrijven de 8 doen eigenlijk waarschijnlijk helemaal niks eraan. Of die hebben de zaken helemaal niet op orde. Dus het wordt heel hoogdravend ingezet. En het wordt in de wet geschreven dat een rechter daar later iets mee kan. Maar ik denk in de praktijk dat het niet heel veel verschil gaat maken.
Ja, het is toch nog heel even over die risico's die kunstmatige intelligentie met zich mee zou brengen. Wordt dus onder andere gewaarschuwd door wat jij net zei, de biometrische identificatie, de gezichtsherkenning. We gaan even kijken naar wat beelden.
The use of facial recognition could increase despite European efforts to regulate it. Last December, the EU closed an initial agreement on artificial intelligence that would limit its uses to very specific contexts and under judicial authorization. Specific contexts could include a terrorist attack or searches for missing people. But for some, the loopholes are still there. While the European Parliament wanted a ban, countries like France have pushed for a series of exceptions that would allow a more extensive use of facial recognition technology. France even announced the use of AI to control suspicious activity during the Olympic Games. Digital rights organisations have said the new European legislation does not rule out massive surveillance.
Yeah, it does not rule out massive surveillance. Is er überhaupt iets wat burgers nog in te brengen hebben op dit soort regelgeving?
Nou ja, wat we nu zien met de protesten met de boeren en de visserij, de straat op gaan er iets van vinden. Alleen het probleem met AI is dat het zo ontastbaar is voor mensen, zo abstract, dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er aankomt, wat de impact daarvan is. En ook dus niet wat de risico's zijn. Dus ik hoop dat het goed afloopt. Maar als ik realistisch denk, dan worden er gewoon dingen doorheen gedouwd die wij boven ons petje zijn, zeg maar. Waar we geen verstand van hebben.
Big brother is watching you.
Ja, maar dat gebeurt natuurlijk al. Alles wat we doen op social media wordt gevolgd. Mm-hmm. Je wordt via camera's al gevolgd waar je met je auto heen gaat. Dus het gebeurt al en nu wordt het ook nog een keer geformaliseerd. Maar daardoor komt het wel in die open. Mensen gaan erover praten, ontstaat debat. En dat is denk ik wel een mogelijkheid om een stukje sturing nog te geven.
Ja, David, hoe zie jij de toepassing van deze nieuwe regelgeving?
Nou, ik denk dat Christian wel een terecht punt maakt hier dat het al gebeurt. En dat het nu dan in een soort van wetgeving mal wordt gegoten. Maakt wel dat je er nu iets meer invloed op hebt dan zonder dat proces. Maar ja, ik denk dat je zo'n situatie nu hebt van in het land van de blinden is de eenoog koning. Niemand weet waar dit over gaat. En er zijn maar een handjevol mensen die snappen wat AI inhoudt en hoe het toegepast kan worden. En dan moet je maar net hopen dat die aan de goede kant van de wedstrijd staan, zeg maar. Om jou voor de zaak waar jij voor bent te pleiten. En ik vraag me dat af. Ik denk dat mensen die toegang hebben tot dit soort intelligentie zich kunnen willen verrijken. Ja, dat in hun eigen voordeel willen gebruiken. Niet zozeer dat in het voordeel van de algehele mensheid.
Ja.
Dus ik maak me er zorgen om. Ik ben niet gerust op dat wetgeving dit probleem gaat oplossen.
Ja. Ja, we hadden het er net al even over de ontwikkeling van de AI. En dat het eigenlijk heel erg abstract is voor mensen. Maar de laatste tijd hebben we toch wel wat praktische toepassingen ervan gezien. We hebben de Apple Vision Pro is geïntroduceerd. We hebben behoorlijk bizarre video's online voorbij zien komen van mensen die dan zo'n AI-bril op hebben. En behoorlijk detached van de wereld daarin rondwandelen. Zijn er nog andere opzienbarende ontwikkelingen in de AI, ChatGPT? Wat kunnen we eigenlijk verwachten de komende jaren?
Nou ja, afgelopen jaar is één grote explosie geweest van allerlei toepassingen. ChatGPT, plaatjes genereren, noem het maar op. Het gaat mij zelfs door de vingers en ik zit er elke dag bovenop. Het gaat echt heel hard. En wat je komend jaar zal zien is dat de brokstukken overal neer gaan komen, dat bedrijven het gaan implementeren, gaan gebruiken. Dat er dus ook banen gaan verdwijnen. Google heeft 2 weken terug nog 30.000 man van bepaalde programmeertaken afgezet. IBM 8.000 man. Dus ik denk dat we de komende 2-3 jaar een golf gaan zien van allerlei informatieverwerkende beroepen. Die gaan door AI vervangen worden. En die mensen gaan dus iets anders moeten doen. Dus dat gaat sociale onrust geven. Identiteitscrisis. Wie ben ik nog als ik mijn baan niet meer ben? Dus er gaan heel veel dingen gaan opstapelen hierdoor. Dus ik denk dat we hebben nu de explosie gezien van het ontstaan ervan. En de impact gaat dit jaar pas komen, denk ik echt.
Ja, het is opvallend dat jij dit zegt. Want jij staat eigenlijk juist bekend als iemand die toch behoorlijk positief ziet.
Ja, ik zie het ook. Het biedt heel veel mogelijkheden en kansen. Maar technologie is neutraal. En degene die de intentie erin stopt om het te gebruiken, die is degene die bepaalt of het goed of slecht is. Een smid bepaalt of het een sikkel wordt om voedsel van het land te halen of een zwaard in iemand neer te steken. En zo is het met AI ook. En wat je ziet, en wat me heel positief stemt, is dat heel veel mensen nu zeggen, ja, er komt zoveel macht door AI bij zo weinig mensen, dat willen we helemaal niet. Mm-hmm. En dat je eigenlijk bitcoin-achtige praktijken krijgt. Dus AI in de blockchain. Dus gedistribueerd, open source, van de community. En de slimste algoritmes zijn nu al niet meer de algoritmes van een Google of van een Facebook, maar dat zijn de algoritmes die in de open source community worden ontwikkeld. En daar denk ik van, ja, dat is eigenlijk waar we heen willen. Dus je hebt nu zulke intelligente systemen die ook voor de burger, voor het individu gaan werken, in plaats van voor grote corporates. En dat zie ik wel eigenlijk dat we daar veel meer een natuurlijke kant op gaan. Dat we decentraal dingen gaan ontwikkelen. En dus de verantwoordelijkheid ook decentraal wordt verdeeld.
Ja, ik hoop dat we het hier nog vaak over gaan hebben.
Absoluut.
Dankjewel, Christian.
Graag gedaan.
Afgelopen week stonden we al stil bij de migratiecrisis in Texas, in het zuiden van de Verenigde Staten. Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over het verhaal achter dit verhaal.
All right, well, it's my honor and pleasure to be joined right now by ex-Green Beret, war correspondent, and probably one of the biggest experts on this immigration crisis going on, Michael Yon.
Thanks, Dal.
It's a pleasure to have you back on the show.
It's just amazing how this hybrid war that we're in, it has so many facets, right?
Yeah.
I mean, it's got the pharma side, which is absolutely massive.
Yep.
And then the demographic war that's going on, which is massive. I mean, I'm down in places like Morocco and Lithuania and Netherlands, Japan, looking at the same thing. I go, you know, on the ground to all these places, right? So I've just gotten back from the Darien Gap a day and a half ago. I was down there with actually Brett Weinstein and Dr. Chris Martinson, about 62 of the NGOs, IGOs, and nonprofits, such as IOM, HIAS, NRC, all these acronyms that a lot of people probably don't know what I'm talking about. But anyway, it's a who's who in the zoo. Hundreds of millions, if not billions of U.S. dollars are pumping into this. It's mostly the United States that's funding our own invasion. A lot of people don't realize that.
Ja, David, we zagen hier Michael Yon in beeld. Hij noemt zichzelf een combat correspondent. Wat is dat precies en wat heeft hij nou eigenlijk verteld over zijn bevindingen?
Ja, hij is een voormalig Green Beret. Hij is Special Forces eigenlijk. En hij is oorlogsverslaggever, correspondent kun je het noemen. Auteur ook. En hij is op zoek gegaan, en dat deed hij al voordat wat er hier in Texas plaatsvond, naar het verhaal, eigenlijk achter het verhaal. Hij zoekt het grotere plaatje uit, want vorige week stond ik stil bij dus de border crisis, het grensconflict dat ze hebben in het zuiden van Amerika, in Texas. Andreas Kinnegin, hoogleraar rechtsfilosofie, die noemde maandag hier al dat Amerika op ongeveer het randje van een burgeroorlog staat. Nou, dat grensconflict werkt daaraan mee. En dat komt doordat Texas eigenlijk een soort van wordt overlopen. Althans, zo werd het naar buiten gebracht. Dat was een grensconflict waarbij de Texas steeds zei tegen de Amerikaanse of de federale overheid van, nou, wij regelen het nu zelf wel, want jullie zorgen er niet voor dat onze grens bewaakt wordt. Nou, dat liep flink uit de hand. En Michael Yon, die is naar de andere kant van de grens gegaan en heeft gekeken van, hoe komen die mensen daar nou eigenlijk terecht? Nou, en dat heeft hij niet alleen daar gedaan, maar dat heeft hij ook gedaan in Litouwen, in Japan, maar ook in Marokko en in Nederland zelfs.
Nederland werd ook genoemd.
Ja, hij noemde Nederland specifiek omdat er dus landen zijn die volgens hem onderdeel zijn van een demografische oorlog. Daar worden dus immigranten of immigratiestromen ingezet als een vorm van oorlogsvoering. Dus dan kom je ook weer uit bij de oorlogscorrespondent, de oorlogsverslaggeving, wat hij voor zijn rekening neemt. En het interessante is dat hij zegt van, ja, eigenlijk financiert Amerika zijn eigen invasie. En dat kwam hij tegen doordat hij dus daar in die Darien Gap waar hij het net over had, allerlei NGO's in één keer tegenkwam. Dus dat moet je voorstellen. Je hebt dan die slurf onderaan Noord-Amerika richting Colombia. Darien Gap heet dat dan. En daar eigenlijk in de jungle, in the middle of nowhere, waar al die mensen dus langslopen, zitten allemaal NGO's. Nou, we zien dat hier ook op de achtergrond, een van die NGO's.
Ja, want in het kader van werd de organisatie IOM genoemd, de International Organization for Migration van de Verenigde Staten. De nieuwe directeur van het IOM formuleerde in januari 3 speerpunten. Gaan we even naar kijken.
The 3 key priorities of our new strategic plan. Number 1, saving and protecting people on the move. Number 2, driving solutions to displacement. And number 3, facilitating pathways for more regular migration.
Ja, facilitating pathways. David, wat moeten we daar precies bij voorstellen?
Ja, en het tweede deel van die zin is ook heel interessant. For more regulating migration. Dus wat ze eigenlijk doen of willen is dus zorgen voor meer reguliere migratie. En zonder dit voorval zou je het hebben over illegale migratie. Dat zijn die aantallen waar ik het vorige week maandag over had, die soms zelfs uitliepen tot 11.000 per dag. 2,5 miljoen in 1 jaar tijd in Amerika. Dus heb je het echt over aantallen. Daarom had ik het ook over overlopen. Letterlijk en figuurlijk wordt Texas daar overlopen met dat soort aantallen. Alleen, deze partijen die faciliteren dat. En dat is ook uitgesproken dat ze dat willen faciliteren. Nou, en dat is wel eens een complottheorie genoemd. Hè. De VN die had al eens een stuk dat heette dan replacement migration. Hè. De Europese bevolking bijvoorbeeld zou ouder worden. Nou, hoe ga je daarmee om? Is dan migratie een goed idee om het daarmee te vervangen? Nou, dit is ook van de VN, is ook van de Verenigde Naties. En die drie speerpunten, ja, die liegen er niet om. Die geven dat gewoon aan. We willen meer migratie mogelijk maken. En dat komt die Michael Jan dus tegen. Maar ook onder andere met andere collega's die hij samen op zijn pad die kant op heeft gestuurd. Dat is heel interessant. Die ander zat bij Tucker Carlson onlangs. En ze hebben daar urenlang hun verslag gedaan over wat ze daar tegenkwamen. Dat zijn dit soort praktijken. Het wordt gefaciliteerd. En het is dus in dat opzicht ja, eigenlijk niet echt natuurlijk. Mensen worden het bijzonder gemakkelijk gemaakt om naar de grens te gaan. Maar het is wel illegale migratie.
Je had het over een demografische oorlog. Dat zijn sterke bewoordingen.
Ja, nou ja, dat zijn Michael Jan zijn bewoordingen. Hij noemt een hybrid warfare en demografische oorlog. Maar het gebeurt wel vaker ook. Russische kant is het wel eens gebeurd. En Wit-Rusland volgens mij heeft het ook wel eens gedaan. Dat je bepaalde bevolkingsstromen een kant op stuurt om te kijken of je daarmee een ander volk kunt ontwrichten.
Ja. Ja, ook bij ons in de uitzending vandaag is Adam Curry, podcastmaker, podcast-host van de No Agenda Show. Welkom, Adam.
Hey, Jan-Sille, hoe is het?
Heel goed, dankjewel. Je zit helemaal in Texas. Hoe laat is het daar nu?
Het is hier bijna 12:15 's middags.
Oké. Okay. Ja, Texas dus. Jij woont daar. En het ligt nu ontzettend onder vuur met een demografische oorlog. Ben je daarmee eens?
Nou, ik zie het een beetje anders. Het is natuurlijk een crisis. Alles is een crisis tegenwoordig. Maar we zitten, ten eerste zitten we hier in Amerika, maar eigenlijk in 40% van de wereld in een verkiezingsjaar. Dus daarom zie je ook in Nederland, je ziet in Frankrijk, in Duitsland, over in Amerika natuurlijk, zie je immigratie als een politiek punt. Dus zonder twijfel, we hebben een crisis van illegale immigranten die het land binnenkomen. Die slapen echt in vliegvelden. Die worden met bussen verstuurd naar allerlei steden. New York, Chicago. Het is een heel groot probleem. Maar het echte probleem zit ergens anders. En dat is financieel. We zitten wereldwijd, zeker met de euro-dollar, zitten we vanaf 2008 in een financiële crisis. En de eerste oplossing daarvan was, mijns inziens, was COVID, dus de lockdowns, het sluiten van economieën, waarbij we in Amerika 7 biljoen, hè, dus 7 trillion dollars hebben bijgedrukt. Dat is dus 40% van alle dollars die ooit gemaakt zijn, die zijn gemaakt in de afgelopen 3 jaar. Europa hetzelfde. Geld is natuurlijk nep. Het is papier. Het is niet eens meer papier. Het is cijfertjes. Dat wordt bijgedrukt. En de bankieren, en dan heb ik het niet over de ABN AMRO, maar echt op niveau van de ECB en de Federal Reserve, die moeten steeds geld bijdrukken. En de enige manier om dat te doen is door meer mensen te hebben. Bankiers zeggen ook hier tegen mij, Adam, we hebben helemaal geen angst voor China, want hun bevolking neemt af en onze bevolking neemt toe. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want in de laatste 20 jaar, misschien wel langer, maken we steeds minder kinderen, zeker in de westerse wereld. Minder kinderen in Amerika door mensen zijn verward over hun gender, maar ook klimaatcrisis, kunnen het niet meer betalen. Overigens, met dank aan jou, want je hebt er één. Ik hoop dat je nog veel meer kinderen maakt, want we hebben kinderen nodig in het Westen. Wat doen ze dan? De grens opengooien. En dat is met opzet. En omdat elk mens wat bij de bevolking opgeteld wordt, daar kan gewoon de centrale bank meer geld voor drukken. De grens is altijd open geweest hier in Zuid-Amerika. 30, 40 jaar geleden kon je gewoon naar de border toe gaan. En er stonden gewoon Mexicanen vooral van, kom jij van deze kant? Ze liepen gewoon eroverheen. Werkte 2 weken, ging er dan weer terug. Maar nu, juist omdat we tijdens die paar jaar lockdowns in COVID, hadden we veel te weinig mensen. Dus die borders moesten volledig open. En ja, de Darien Gap is een mooi verhaal. Maar kijk goed naar de beelden die je ziet. Je ziet mensen door de hekken heen komen. En ze hebben schone kleren, schone schoenen. Ze hebben geen bagage bij zich. Dat komt later met een vrachtwagen. Wat je al zei, het IOM is daar voornamelijk voor verantwoordelijk. IOM is overigens van de Verenigde Naties. Wat je gast daar al zei, terecht, dat is origineel in 2000... hebben ze de Replacement Migration document opgemaakt. En wat dit letterlijk tekende is, wij onze bevolkingen nemen af. We hebben te veel oude mensen. Mensen leven veel te lang. We hebben gewoon nieuwe mensen nodig.
Ja, dus jij zegt, nou, het is eigenlijk gewoon één groot politiek spel wat hieruit wordt gespeeld. Jij noemde de migranten ook moderne slaven in jouw podcast The No Agenda Show. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, natuurlijk. Als je hier luistert naar hoe het besproken wordt. Ja, we hebben toch mensen nodig die in de restaurants werken. We hebben toch mensen nodig die voor onze kinderen zorgen als wij aan het werk zijn. Dus dat noem ik gewoon een soort slavernij. Het drukt de lonen omlaag, wat voor iedereen moeilijk maakt. En ik moet heel duidelijk, er is een verschil tussen een politiek spel en het financiële spel. Het financiële spel staat ver boven het politieke gedeelte. Het politieke gedeelte wordt in Amerika uitgespeeld letterlijk aan de twee kanten. Je hebt de Republikeinen, waar Trump, ik denk zonder meer, weer de kandidaat zal zijn. Die hebben het alleen maar over migratie, want iedereen is dat zat. Dat heb je in Nederland ook. We hebben gezien dat Geert Wilders, de zetels die daar gewonnen zijn, komt omdat mensen gewoon het zat zijn. Dus de Republikeinen die gaan volop voor migratie. De Democraten die doen wat ze altijd doen. Oorlog. En we gaan weer wat bommen en Iran. En alles is, je wil nooit een winnende team, wil je veranderen. Biden is onze oorlogspresident. Dus dat is het politieke spel. Maar uiteindelijk gaat het echt wereldwijd, ook in Europa, alleen maar over geld. We hebben genoeg mensen nodig om geld bij te kunnen drukken. Het klinkt gek, maar dat is echt de wereld waar we al heel lang in woonden. En nu kan je het een beetje zien. De burger die inheems is in het land, dat is nu belangrijk. They don't care about you, geloof me. Ook hier niet.
Zie jij echt die parallellen tussen Amerika en wat er gaande is in Europa betreft migratie?
Oh, het is precies hetzelfde. Toen het hier een beetje begon op te vallen na COVID, toen noemen we het hier nog illegale. Nou, dat mocht dan niet. Was woke, moest je zeggen. Illegale migranten. En nu hebben we letterlijk dezelfde woorden die ik al jarenlang in Nederland hoor. Asielzoekers. Hemeltje, lief toch. Dit zijn geen asielzoekers. Dit zijn mensen die uit China komen, zoeken niet naar asiel. Ja, ze weten wel wat ze moeten zeggen als ze aankomen. En overigens, je hebt hier geen wetten voor nodig. De wetten in Amerika zijn klaar en helder. Dit is een executive order van de Biden-administratie. En ze kunnen het morgen afsluiten als ze willen. Je hebt helemaal geen deal nodig. Hè, want nu is er een deal. We willen geld gaan vrijmaken voor Ukraine, voor Taiwan, voor Israël. Maar dan willen de Republikeinen dat er nieuwe wetten komen voor wat ze hier dan comprehensive immigration legislation noemen, is allemaal theater. Het heeft helemaal nergens mee te maken, anders dan het letterlijke probleem dat wij wereldwijd, in het Westen zeker, niet genoeg kinderen maken. Als we allemaal kinderen maken, dan is het snel opgelost.
Adam, ik begrijp je punt. Ik denk dat jij ook nog jouw aandeel moet leveren, overigens. Maar goed, dat terzijde.
Dat gaat niet meer
gebeuren. David, zie jij ook deze parallellen tussen Amerika en Europa betreft migratie?
Ja, natuurlijk. Maar ik vind vooral de invalshoek van Adam ook wel interessant, dat het gaat om de mogelijkheid om geld te kunnen bijdrukken. Die had ik nog niet zo snel gezien. Die vind ik heel interessant. Maar ik vroeg me ook nog af of je misschien ook nog voor je ziet dat het zou kunnen gaan om het ontwrichten van sociale cohesie.
Er is natuurlijk een strategie, wat een marxistische strategie is, wordt veel hier wordt besproken. Dat werd al in de jaren 60 en 70 werd er besproken onder de zeer linkse politieke breinen, om het systeem compleet in elkaar te laten klappen en uiteindelijk een universal basic income in te voeren. En ik denk dat, als ik denk, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Als ze de economie draaiende kunnen houden nu, voor de komende 8-9 maanden, zelfs de democraten willen, of de democratische strategisten, die willen dat Trump president wordt. Zodra hij president wordt, dan klapt alles. Dan valt alles uit elkaar. En uiteindelijk wat daaruit zou moeten komen is meer geld wat gemaakt wordt, meer geld bijgedrukt. Iedereen krijgt een maandelijks vast inkomen, of je werkt of niet. Dat is altijd al het plan geweest, wereldwijd. En ik denk dat ze dat nu gaan proberen. Of het lukt, weet ik niet. Maar Trump is natuurlijk wel iemand die, we hebben het gezien met COVID. Hij is natuurlijk zelf ook verantwoordelijk geweest voor biljoenen aan dollars die bij werden gedrukt. Dus ik denk dat ze daar ook een beetje op gokken.
Ja, dankjewel Adam Curry van de No Agenda podcast. Tot slot, hoe komen we uit deze crisis?
Ik heb het je al verteld. Er is maar één. We hebben 9 maanden de tijd. Voor de verkiezingen. Iedereen moet zo snel mogelijk kinderen maken. Nee, uiteindelijk, weet je, de pendulum gaat heen en weer. Dit is niet de eerste keer dat we zo'n crisis hebben gehad. Maar de geldcrisis wereldwijd, de schulden, dus echt het bijgedrukte geld, dat is iets wat niet zomaar weggaat. En hoe we daaruit komen, uiteindelijk, het moet eerst veel slechter worden voordat het beter wordt.
Dankjewel, Adam.
Graag gedaan.
Ja, helemaal uit Texas dus. Onlangs gaf de Nederlandse Frontex-voorman Hans Leijtens een interview aan de Berliner Zeitung, waarin hij zich liet quoten: niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken. Ja, dat is toch wel een behoorlijk opmerkelijke uitspraak van iemand die verantwoordelijk is voor de buitengrenzen, David?
Ja, dat is echt een glansrol voor een Nederlander. Die bovendien nog werd genoemd door een van de opgeroepen getuigen in het toeslagenschandaal. Zijn naam werd toen genoemd. Maar dit is Europa's grootste of belangrijkste grenswacht. En die zegt zelf, niemand kan mensen ervan weerhouden de grenzen over te steken.
Is het dan gewoon ongelukkig toeval dat juist deze man op deze plek zit?
Nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Hij stamt ook af van de marechaussee. En die nam het ook al niet in dank af dat hij dit soort uitspraken deed. Andere uitspraken waren: je houdt migranten niet tegen. Grenzen sluiten kan niet het constante verhaal zijn. Nou, dan zit je echt op de verkeerde plek, denk ik, als je dat soort uitspraken doet en je bent de Frontex-voorman die zich moet bezighouden met het bewaken van de EU-grenzen. Dat is zijn taak.
Zou dat de theorie van Adam Curry ondersteunen, dat dit uiteindelijk toch gewoon weer gaat over politiek en financiële belang?
Ik heb persoonlijk het idee dat men dit soort mensen heel anders is gaan kijken tegen grenzen. En dat vind ik heel raar, want een grens, ja, het woord het heeft alles al in zich. Maar deze mensen doen dan in één keer alsof een grens geen grens meer is, maar dat moet gaan hebben over het begrip en migranten moeten we anders gaan benaderen. Dat kan allemaal zijn, alleen een grens, als je die niet wil bewaken, dan moet je niet aan een grens beginnen. Dan moet je zeggen van oké, dan schrappen we de grens, kom allemaal maar hier. Maar dit is, denk ik, heel gevaarlijk. Als je dit soort mensen hebt, die vertrouw je toe dat ze de grens bewaken en dan vervolgens zeggen ze in de Berliner Zeitung van ja, we moeten gewoon eigenlijk maar accepteren dat iedereen de grens over wil.
Ja, kunnen we dan überhaupt nog wel spreken over landen en nationaliteit als die grenzen er überhaupt niet meer zijn?
Nou ja, kijk, dan maak je een goed punt. Dat is waar men natuurlijk heen wil. Hè. Als je naar een one world government wil, dan heb je ook gewoon één wereldbevolking nodig. En dan kun je niet tussendoor allemaal grenzen hebben. Dat is alleen maar vervelend. Dus dat is waar hier mogelijk op wordt voorgesorteerd.
Ja, dankjewel David Boerstra. Ook heel erg bedankt aan mijn overige gasten, Christian Kromme, futurist, en Job Schot Visser. Dankjewel. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande vrijdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen ook belangrijk? Deel dan op je social media, zodat we samen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot vrijdag.